Tja, u weet allemaal, hè. We zijn niet alwetend, we zijn niet onfeilbaar. U wordt verzocht zelf na te denken. En als u het niet doet, is het uw eigen schuld. Onderwerp hebt u ook waarschijnlijk al gehoord. Tolerantie en fanatisme. En volgens het vaste systeem dat we zo'n beetje gebruiken, zal ik eerst proberen die twee dingen maar een beetje te definiëren. Kijk, tolerantie is een breedheid van visie, welke kan ontaarden in een verzwakking van de eigen mogelijkheid. En fanatisme is een monomanie die in een daadkracht kan worden omgezet, welke fataal wordt zowel voor de fanaticus als voor de anderen. Wanneer we de moderne samenleving bekijken, moet toch kijken vandaag de dag, niet waar, dan valt het op dat er heel weinig werkelijke tolerantie is. Er wordt ontzettend veel over gepraat. Ja, we moeten waarderen dat de mensen zeggen, je mag niet schelden op iemand die in huidskleur verschilt, of in ras of in geloof verschilt, ik ben het er mee eens. Maar aan de andere kant zeggen ze ook, de mensen moeten het dan zelf leren doen, maar ze doen het niet. Tolerantie is aanvaardbaar op het ogenblik dat je zegt waar de grenzen van de tolerantie liggen. Verdraagzaamheid is goed, maar als je te verdraagzaam bent, word je de vloermat voor ieder ander. Verdraagzaamheid wil zeggen accepteren dat een ander anders is. Accepteren dat een ander zijn eigen wegen gaat. Maar gelijktijdig zorgen dat jij zelf daarvan niet het slachtoffer wordt. Ik kan best begrijpen dat je zegt, arbeiders moeten het recht hebben om te staken, ja. Maar aan de andere kant, ik zal geen Nederlands voorbeeld nemen, neem Engeland bijvoorbeeld. Er is een groot conflict over die National Health, de gezondheidsdienst daar. En ik moet zeggen, daar zou inderdaad wel het een en ander aan moeten worden gedaan. Maar nu besluiten een aantal Londense buschauffeurs dat ze dan een dag uit sympathie gaan staken. Kijk, dat vind ik nou absoluut onverantwoord. En dat mag je niet tolereren, vind ik. Want op dat ogenblik maken zij anderen tot slachtoffer. Zij zullen een hele hoop mensen moeilijkheden bezorgen. En daarbij bereiken ze in feite weinig of niets. En dan zeg ik op zo'n ogenblik, nee, dat kan ik niet tolereren. Dat gaat me te ver. Een ander voorbeeld, vrouwenemancipatie. Een belangrijk punt op het ogenblik. Hè? Kijk eens, wanneer een vrouw hetzelfde presteert als een man, nou, dan is ze gelijkwaardig, punt. En dan moet je dat sociaal en wat salariering betreft en de rest, moet je dat accepteren. Je moet tolerant zijn. Als ze zich wil bewijzen, mijnentwege als piloot, automechanicien, desnoods in het bouwvak, moet zij weten. Dat is haar zaak. En je tolereert dat. Maar op het ogenblik dat ze dan gaat eisen dat anderen voor haar terugtreden die misschien bekwamer zijn, dan zeg ik nee, dat gaat weer te ver. Begrijpt u dus, dat is het aanvaarden dat een maatschappij voortdurend in beweging is. Dat je eigen standpunt hebt en je eigen rechten misschien ook meent te hebben. En dat je die mag verdedigen. Maar dat je het niet mag doen ten koste van anderen. Zeker niet door anderen hun vrijheid van denken, van leven of van werken te ontnemen. Een fanaticus bekijkt het heel anders. Een fanaticus is in de eerste plaats doof. Geestelijk doof. Dat wil zeggen, hij wil geen eens een argument begrijpen of verstaan dat van zijn mening verschilt. In de tweede plaats is hij ervan overtuigd dat hij het alleen weet. En waar fanatisme toe kan voeren, dat heb je misschien kunnen zien de laatste wereldoorlog en kort daarvoor zelfs al. Kijk, er waren concentratiekampen. En er waren mensen die verder hele goede mensen waren. Maar zeiden ze, De Führer weet het, het is mijn taak om dat uit te voeren. Ik vind het jammer voor die mensen dat ze zoveel ellende hebben. Maar het hoort erbij, dus moet ik ze die ellende aandoen. Een fanaticus is iemand die zegt, ik wil je ziel redden en je dan gaat martelen. Huh? Zoals in de tijd de Inquisitie heeft gedaan. Er is degene die zegt, jij gedraagt je afwijken, dus dan zul je wel met duistere kracht een verbond hebben. En die dan maar rustig doormartelt totdat hij een bekentenis heeft, of de persoon in kwestie verdrinkt of op de vuurstapel gooit. Deze mensen zijn levensgevaarlijk, omdat ze eigenlijk maar voor een gedeelte mens zijn. Op het ogenblik dat een bepaald systeem, een bepaalde manier van denken, je zodanig overheerst dat je je eigen gevoelens en je eigen oordeel daarvoor volledig opzij zet, ben je levensgevaarlijk voor anderen en vernietig je in feite veel van de positieve menselijke kwaliteiten die je bezit. Ik kan begrijpen dat iemand die de pest in heeft, werkeloos misschien of zoiets, dat hij eens een keer Robbertje wil vechten. Maar laat hij dan iemand kiezen, die hem tenminste aan kan. Als je wil vechten, best, maar maak er dan een reële uitdaging van. Maar ga niet speciaal je wreken op mensen waarvan je denkt dat ze zwakker zijn, of probeer met een hele bende een andere bende te verslaan. Daar kom je niet verder mee. Maar er zijn mensen die zijn zo fanatiek, die zeggen, ja, maar als zij tegen mijn club zijn, dan heb ik het recht om ze de hersens in te slaan. Zo zijn de doodseskaders ook tot stand gekomen. Huh? Zo zijn de moordaanslagen van de IRA, die zijn allemaal op die manier verklaard. Wij kunnen niet anders, wij moeten dit wel doen. En als er 1000 onschuldige mensen sterven of 100.000, daar gaat het niet om. Wij hebben gelijk en ons gelijk moet erkend worden. Dat is toch precies hetzelfde met oorlogen. Een oorlog komt ook meestal voort uit een soort fanatisme. En helaas is dat bovendien vaak een fanatisme dat de eigen hoogheid en grootheid boven alles stelt en alles daaraan ondergeschikt maakt. Maar die mensen die redeneren heel eenvoudig. Kijk eens, de kans dat we winnen is betrekkelijk groot. Goed, zal een paar 100.000 levens kosten. Maar wij kunnen, wij, ze bedoelen ik, wij kunnen toch niet tolereren dat zij ons op een bepaalde manier eventjes schaakmat zetten of belachelijk maken. Dat gaat niet. Een groot gedeelte van de politiek en van de diplomatie bestaat dan ook uit halve waarheden en leugens, alleen om een dergelijke situatie te vermijden. Ja, twee staatslieden die elkaar kunnen vermoorden, alleen niet weten hoe ze het aan moeten leggen, waarschijnlijk omdat ze de training niet hebben, die schudden vriendelijk voor pers en tv de hand en zitten heel gezellig samen te praten. En wat ze verder zeggen en waar het werkelijk om gaat, hoor je niet. Want ze hebben hun gezicht gered. En dan hebben ze tegen elkaar gezegd, die ezelachtigheden van jou, die neem ik niet. Nou ja, en ik vind jou ook stierlijk vervelend en om mijn oog. En dan gaan ze naar buiten toe en dan zeggen ze, ja, het was een succesrijke conferentie. En er zijn nog geen definitieve resultaten uit voortgekomen, maar we zijn er allebei heel tevreden mee. Kijk, als je dat ziet, dan vraag je je af, waar beginnen de mensen aan? Fanatici vind je overal. Je hebt hier in Nederland bijvoorbeeld een bisschop, is ook een fanaticus. Die man is zo overtuigd van zijn eigen recht, zijn eigen gezag, van de onaantastbaarheid van de instelling, waar hij inderdaad zijn leven aan opoffert, want denkt niet dat hij het voor zijn plezier doet. Maar die man die wil nu eenmaal dat als de kerk het zegt, het gebeurt. De kerk moet macht hebben, de kerk moet gezag hebben. We moeten geen priesters hebben die daar maar een beetje sociaal voelend in het Nederlandse mis staan te lispelen. We moeten dat weer hebben in de oude, voor iedereen onbegrijpelijke Latijnse taal, met de mooie galmende woorden, met het magisch gebeuren waar het gezag van de kerk wordt uitgedrukt in een mirakel dat dan ineens geloofwaardig wordt, omdat je het niet helemaal kunt volgen. Ja, ik kan de man het niet kwalijk nemen. Maar wat heeft hij daarvoor niet allemaal gedaan? Hij heeft meer dan de helft van de geestelijkheid van zijn eigen bisdom van zichzelf vervreemd. Hij heeft ertoe bijgedragen dat een aantal kerken leeg zijn gebleven. Hij heeft ertoe bijgedragen dat het geloof, juist omdat hij het zo verdedigde, in opspraak kwam. En wat zegt hij dan? Blijde boodschap brengen, het moet toch anders gaan? Je moet de mensen als het ware blij maken ermee. Nee. Beter dat we een kleine groep hebben die zich strikt aan de regels houden, dan een hele wereld die gelooft en die probeert erna te leven. Fanatisme. Fanatisme is een ziekte. Het is je onvermogen om te begrijpen dat jouw waarheid niet altijd de waarheid van een ander is. Het is gelijktijdig, dacht ik, vaak een ziekelijke behoefte om aan jezelf je waarde te bewijzen door de onveranderlijkheid van je eigen stellingen met de daad te propageren en desnoods met eigen hand door te voeren. En als er doden vallen is het jammer, maar daar kunnen we niks aan doen. En nu zult u zeggen, ja, maar dan ga je een beetje ver. Fanatisme komt vaak voort uit omstandigheden. Neem bijvoorbeeld Israël. In Israël zijn een hele hoop Joden die zeer tolerant zijn. Denk niet dat alle Joden fanatici zijn, helemaal niet. Maar ze zitten in een staat die het moeilijk heeft. Wel, laten we niet vergeten dat ze hebben moeten vechten om de Joden te beschermen tegen bepaalde fanatieke moslimgroepen in de tijd dat de Engelsen daar nog het bewind voerden. Dat is de tijd van de Hagana geweest. Daarna kwam dus de Irgun. De mensen die zeiden, ja, als het dan zo niet gaat met eerlijk vechten en een beetje netjes zijn, dan moeten we maar terreur gebruiken. Die staat is er gekomen. Die staat heeft zijn waarde bewezen. En die staat heeft daarbij één ding vergeten. Tolerant te zijn. Het is niet erg wanneer een Arabier of een Palestijn dezelfde rechten heeft als een Jood. Als de Joden zo goed zijn als ze zelf denken, dan blijven ze toch wel degene die uitmaken wat er gebeurt. Maar nee, eigenlijk het is tweede klas burger. Ik weet dat een hele hoop mensen je dat kwalijk nemen wanneer je het zegt, maar is dat eigenlijk niet een herrenvolkmentaliteit? En als je dan hoort wat er allemaal gebeurt in die bezette gebieden daar, dan kun je zeggen, ja, dat moeten ze niet doen, dat mag niet. Maar nu de omstandigheden weer. Je moet een klein beetje tolerant zijn, ook hier. Je wordt dag in, dag uit gepest. Je wordt aangevallen. Vrienden van je raken in het ziekenhuis, worden misschien begraven. En jij moet dan maar heel tolerant verder gaan. Dat kun je niet. De vreedheid ontstaat eigenlijk uit de machteloosheid. Maar als je eenmaal daarmee begint, dan kun je ook niet meer aan jezelf toegeven dat het machteloosheid is. Dan moet je zeggen dat het je recht is. Dat het de noodzaak is. De bittere noodzaak. Dan ga je fanatiek verdedigen wat je oorspronkelijk als mens onmiddellijk had afgewezen. De omstandigheden maken van mensen die in wezen tolerant zijn, fanatici, die niet meer kijken naar het lijden en het levens van anderen. En zo is het altijd gegaan op de wereld. Je kunt niet zeggen, zo is het en anders niet. Op het ogenblik dat je dat doet, of dat nu gaat op grond van een goddelijke openbaring, een sociaal systeem of een andere ideologie of filosofie, doet niet ter zake. Op het ogenblik dat je zegt, zo is het en niet anders, dan breng je jezelf in tegenstelling tot de wereld. En dat betekent dat je elke schending ook van je idee gaat wreken. Want anders dan voel je jezelf aangetast. En dan zul je met tranen misschien in de ogen mensen neer laten schieten. Naar kampen verbannen, zoals in Rusland is gebeurd. Zul je de koelaks eenvoudig uitroeien. Zoals bijvoorbeeld in 1728 in Rusland is gebeurd, vooral in de buurt van de Oekraïne. Waarom? Omdat het nu eenmaal, als het systeem aangetast mag worden door een ander, waar blijf ik dan? Met mijn geloof, met mijn denken, met mijn leven. Dat is begrijpelijk. Maar dat is niet te vergeven. Wanneer we een fanaticus ontmoeten, moeten we medelijden met zo iemand hebben. Iemand die zo zwak is, dat hij niet durft vertrouwen op de waarheid die je zegt te belijden. Die uiterlijkheden nodig heeft, omdat er van binnen alleen maar een leegte zit. Die anderen vermoordt en martelt, anderen onderdrukt. Niet omdat hij het wil misschien, maar omdat hij niet anders kan, want hij kan zichzelf niet prijsgeven. En hij heeft van binnen de sterkte niet, de inhoud niet, om te zeggen, ik kan ondanks alles. Zuid-Afrika, probleem Zuid-Afrika. Wat doe je er tegen? Makkelijk te zeggen, ja, firma's mogen er niet zijn, dit mag er niet zijn, dat mag er niet zijn. Beste, wat er gebeurt is niet vrij. En het kan wel eens op een enorm bloedbad uitlopen, ik ben het met u eens. Maar wat is eigenlijk de oorzaak? In de eerste plaats moeten we begrijpen dat de boeren oorspronkelijk, als zeer strenge christenen, wel degelijk goed zijn geweest voor de mensen die bij hem werkten. Omdat er een vaste relatie was. Die relatie is door de industrialisatie teloor gegaan. Er zijn hele grote groepen gekomen van kleurlingen die ook onderricht hadden. Die ook konden lezen en schrijven. Die ook machines konden bedienen, auto's besturen en al die andere dingen. Datgene wat eens de blanke de meerdere had gemaakt van de zwarte man, verdween langzaam maar zeker, omdat er kleurlingen van allerhand soort waren, die beter waren eigenlijk dan blanken. Zoals bijvoorbeeld Indiërs in de handel veel gewiekster bleken te zijn dan alle langzamer zeker geïnstitutionaliseerde blanke bedrijven. Dat kun je niet tolereren. Want wij hebben het woord gebracht. Ons geloof, onze God, maar dan ook ons recht om dat aan anderen op te leggen. Wij zullen zeggen hoe jullie moeten groeien. Niet, je mag niet groeien, maar wij zullen uitmaken hoe. Wij weten het. En op het ogenblik dat we die onfeilbaarheid prijsgeven. Ja, maar mijn God, waar zitten we dan? Dan hebben we ons hele beeld van onszelf hebben we prijsgegeven. Dan is de samenhang eruit. Dan zijn plotseling veel van onze instellingen zinloos geworden. Wat moeten we dan nog? Het is gemakkelijk genoeg om te zeggen, ja, die blanke Afrikaners, die zijn maar slecht. Ze zijn niet slecht. Alleen, Zij kunnen niet leven onder de omstandigheden waaronder de kleurlingen leven. En daarom kunnen ze zich heel weinig indenken van datgene wat die mensen in hun samenlevingsvormen in feite beheerst. Ze hebben altijd gedacht, onze manier van leven is het enig juiste. Ons geloof is het enig juiste. En nu komen er zelfs zwarte predikers en bisschoppen in verweer. Hoe kan dat nou? Wij hebben de Bijbel. Wij hebben de waarheid. Wij hebben de technische know-how. Wij zijn degene die administreren, die het allemaal kunnen beheren. En het goed kunnen doen. Ja. En dan zie je dat het onbenulligheden zijn die vaak de aanleiding zijn. Er zijn in Afrika ook stakingen geweest. Waarbij dus de kleurlingen in bussen stapten die alleen voor blanken bestemd waren. Nou, dat was een ramp. Maar hetzelfde hebben we in de Verenigde Staten ook gehad. In de Verenigde Staten is het ook zo gegaan. Kijk, zolang als de neger, hè, de neger, zo spraken ze erover, de bediende was. En dan waren ze goed voor hem, ze meenden het best met hem. Waren helemaal niet zo onmenselijk en zo wreed als in sommige boeken wel wordt beschreven. De meeste blanken waren zelfs voor hun slaven niet al te slecht. Maar ze hadden het idee, wij zijn hier waard. En dan komt er een ogenblik dat die kleurlingen ook dokter en advocaat kunnen worden en schoolmeester en al die andere dingen. Dat ze vaak beter zijn dan de blanken. Dat er blanken zijn die niet meer mee kunnen komen. De white trash, zoals ze wel eens zeggen. Wat moet je dan? Dan zoek je iets waardoor je eigen waarde en waardigheid kunt opvoeren. Geheime verenigingen. Oh zeker, Klu Klux Klan, maar er zijn er veel meer geweest. Dus waar ik eens weet waar die naam vandaan komt. Nou, dat is dus... Als je een ouderwets geweer hebt en je ontzekert het en je haalt dus de haan naar achteren, dan hoor je klik, klik en dan klam, schot. Daar is het vandaan gekomen. Kijk, dan krijg je meneer Jansen, die eigenlijk geen verstand heeft om een goede winkelbediende te zijn en die een klein zaakje op de rand van het faillissement drijft. En die zich dan groot geheimbewaarder van de grote draak mag noemen. Een witte kap opzet, met een zwaard rond mag lopen en al die andere dingen. En dan daardoor het gevoel heeft, ik ben meer. En een erkenning gaat eisen die absoluut onredelijk is. En dan wordt er een brandend kruis neergezet. En dan wordt er iemand afgeranseld. Of misschien gedood, als het te ver gaat. Zijn die mensen fanatici? Ja, in zekere zin. Ze zijn fanatici omdat ze een bepaalde denkwijze hebben. En als ze die prijs geven, dan hebben ze niets meer. Dan staan ze ineens zonder panzer, hulpeloos in een concurrentiestrijd waarvan ze het gevoel hebben dat ze hem niet aankunnen. En daarom zijn ze fanatiek. En... Als je tolerant wilt zijn, dan mag je datgene wat ze doen niet goedkeuren of toelaten. Maar je moet wel begrijpen wat ze ertoe beweegt. Ik kan best begrijpen dat in een of andere bananenrepubliek een aantal mensen samen besluiten, volgens de wet en volgens de regels mogen we nu mensen die tegen ons zijn, mogen we niet eens meer afstraffen. Er zijn er een paar die doen steeds hun mond open. Maar zo handig, je kent er net niet aan. En als zij hun zin krijgen, waar zijn wij dan? Dat zeggen ze niet, dat denken ze niet. Zeggen natuurlijk tegen zichzelf, dan zou dit regime kunnen worden aangetast. Het is noodzakelijk dat de orde wordt bewaard. Want elke fanaticus heeft een mooie uitvlucht. En dat trekken ze erop uit... En dan schieten ze mensen overhoop en als toevallig de verkeerde is, nou ja, jammer, jammer. liever niet gedaan, maar het is toch goed dat er een voorbeeld is gesteld. En denkt u niet dat dat alleen maar bestaat in dergelijke landen? Er zijn mensen die in ambtelijke kringen zitten en die heus wel weten dat hun beslissing een enorme ellende betekent en niets oplevert. Maar de regels zeggen dat het zo moet. En als ik die regels niet meer heb, wie ben ik dan nog? Dus als een ander zegt dat het niet mag, dan kan ik zeggen, dat is de schuld van mijn baas. Daar heb ik niets mee te maken. Maar als ik de beslissing moet nemen, goed, ik weet die mensen hebben het geld niet. En de rest niet, maar de regels en de wet zeggen het. Zet ze er huis uit. Verkoop de meubels op straat, vooruit maar. Breng de kinderen maar ergens onder. Willen ze dat? Nou, eigenlijk niet. Men denkt er niet over na. Omdat ze niet kunnen aanvaarden en dus ook niet tolereren dat er mensen zijn die hun begrip van regels en wet belachelijk vinden. Nou, er zijn nog andere ambtenaren ook, natuurlijk. Er zijn mensen die opkomen voor de jeugd, maar die zich daarbij niet afvragen of die jeugd met al haar klachten, haar bezwaren, haar protesten wel altijd gelijk heeft. Dus moeten de ouderen en de ouders het voortdurend ontgelden. Terecht, nee. Maar ik ben de vertegenwoordiger van de jeugd. Dan kan ik toch niet tolereren, let wel. Ik kan toch niet toestaan dat ik in bepaalde gevallen dat die jeugd aan volwassenen moet worden. Ik ben toe hier degene op wie dat allemaal toekomt. Ik ben degene die dat zal oplossen. Laat die kinderen maar onderduiken. Breng ze maar in een kindertuin. Of ze daar naar de verdommenis gaan, interesseert me niet. Maar het principe van de vrijheid, dat moet worden gehandhaafd. Het is allemaal een beetje treurig, ik geef het toe. Maar zijn wij ook vaak niet, onder ons gezegd en gezwegen, intolerant? Kijk, situaties mag je veroordelen. Maar wanneer je zoals een Engelse belastingbetaler gaat spreken over Magpie Thatcher, waarbij Magpie dus ook de kraai is die alles steelt, dan wordt het een klein beetje, ja, moet ik zeggen, dan wordt het een persoon gericht. Die persoon is symbool van iets, natuurlijk. En zo zullen we zo nu en dan bepaalde personen aan moeten duiden, omdat ze het symbool zijn geworden van een hele situatie en toestand. Maar kun je de persoon zelf veroordelen? Heeft die persoon geen recht op een eigen mening, op een eigen manier van werken en denken? Kijk, iemand die tolerant is, zegt ja, dat recht heb je. En wanneer je daar verkeerd gebruik van maakt, dan is het mijn recht om me tegen dat gebruik te verzetten. Niet tegen jou. Ik ga geen soldaat doodschieten, omdat hij toevallig in opdracht moet zorgen voor orde in Ulster. Die soldaat kan er eigenlijk niets aan doen. Aan de andere kant, wanneer ik toch, laat ik het zo zeggen, tegen de orangisten ben, dan heb ik toch wel de neiging om te zorgen dat degene die dat niet zijn, meer kans krijgen om vooruit te komen. Die ga ik helpen, de andere zal ik alleen niet hinderen. Daar heb je een juiste verhouding. Het is altijd zo dat de mensen de dingen extreem willen zien en willen stellen. De fanaticus is fanatiek juist omdat hij de dingen extreem stelt en voelt. En bij tolerantie zien we vaak het verkeerde resultaat doordat men geneigd is om alles te tolereren. De juiste weg ligt altijd in het midden. Je moet anderen het recht geven om zichzelf te zijn. Te leven zoals ze willen. Hun eigen waarheden waar te maken. Zolang ze dat niet doen ten koste van anderen. Ik ben heus tegen bepaalde dingen. En toch zeg ik, nou ja, het is maatschappelijk zo. Dat moet ik dus gedogen. Ik begrijp ook wel waarom het er is en waarom de mensen het belangrijk vinden. Maar ik vind het alleen niet juist. Ik zal er niet aan bijdragen, als ik het even kan verhinderen. Maar aan de andere kant heb ik niet het recht om iemand te beletten datgene te doen wat hij juist acht. En dat betekent dat ik heel goed moet beseffen waar de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden liggen. Neem nou bijvoorbeeld een atoomcentrale. Een atoomcentrale is over het algemeen, zeker in Nederland, heel goed beveiligd. De kans dat er bijvoorbeeld een atoombrand zou ontstaan hier, zoals in Rusland, is betrekkelijk klein. De kans is waarschijnlijk 1 op een miljoen. Want er zijn een hele hoop achtereenvolgende fouten en gebreken nodig om het zover te laten komen. Maar aan de andere kant mag ik me ook afvragen of datgene wat dan niet levensgevaarlijk is, toch niet onnodig radioactiviteit veroorzaakt, moeilijkheden veroorzaakt en wat iets meer zijn. En dan mag ik niet zeggen, iemand die voor die atoomcentrale staat en die wenst, is slecht. Helemaal niet. Maar ik mag wel zeggen, overweegt die wel welke risico's eraan vastzitten. En ik mag de risico's die volgens mij daaraan verbonden zijn, heel duidelijk en overal etaleren. Het is net zoiets als mensen die katten hebben en mensen die honden hebben. Ja, een heel leuk ding. De eigenschappen van de dieren overerven dan op de mensen, zeggen ze. Nou, het lijkt er wel eens op. Want de hondenbezitter heeft over het algemeen weinig over voor de kattenbezitter en omgekeerd. Waarbij ze niet begrijpen dat ze beide van hun dieren bezeten zijn, hoor. Waarom eigenlijk? Een hond en een kat kunnen heel goed samenleven. Maar dan moeten de omstandigheden er ook naar zijn. Het heeft geen zin om je fanatiek op te stellen voor de hond of voor de kat. Het heeft alleen zin je op te stellen voor de waardigheid van het dier. Maar gelijktijdig ook voor de leefbaarheid voor de mens. En die twee mogen elkaar niet opheffen ergens. Er zijn alle dingen twee kanten. En twee kanten zien van een zaak betekent niet erbij gaan zitten en zeggen, nou weet ik het ook niet meer. Dat betekent eerder afwegen. Dat betekent conclusies trekken. En dat betekent ook aan de hand van die conclusies optreden, zonder daar ooit iemand onnodig mee lastig te vallen of slachtoffer van te maken. Misschien zou je het beste zo kunnen zeggen. Een tolerant mens is iemand die een geestelijke gevechtssport moet bedrijven. Hij moet in staat zijn om bij een aanval de kracht van de tegenstander te gebruiken om daardoor die tegenstander te verslaan. De fanaticus wil alles vernietigen. Als hij helemaal geen tegenstand vindt, dan zal hij alles domineren. Maar als hij door zijn eigen manoeuvres en argumenten in moeilijkheden komt, steeds weer, dan zal hij gaan begrijpen dat ook aan zijn macht en aan de waarheid van hetgeen hij denkt, bepaalde grenzen zijn gesteld. En dat lijkt me een heel belangrijk punt. Waarom bijvoorbeeld zijn de communisten altijd de vijand? Weet u dat? Nou, de communisten zijn helemaal uw vijand niet, want ze zijn ook mensen. Maar ze zijn wel uw vijand in die zin dat wanneer zij de kans zouden krijgen u hun systeem op te leggen, degenen die nu denken dat ze rijken, dat ze belangrijk en wat anders zijn, dan helemaal in de goot komen te liggen, als ze het overleven. En daarom heeft iedereen die met bezit te maken heeft, met vrije handel, met politiek zelfs, heeft er eigenlijk wel belang bij dat dat vijandbeeld toch een beetje blijft bestaan. En aan de andere kant is het precies hetzelfde. Ja, want als in ons volk ze er eindelijk achter komen dat kapitalisten goedkoper en beter radio's, tv's, ijskasten, auto's en weet ik allemaal niet maken, dan wij het hier kunnen met onze perfecte sociale samenleving, dan gaan ze zich ook afvragen wat er bij ons aan mankeert. En dat mag niet. Dus, kapitalist, kunt er soms mee samenwerken, maar het is er eigenlijk, nee, het deugt niet. Maar zouden we niet moeten zeggen, mens zijn is altijd een kwestie van de relatie mens tot mens. Of iemand een koolzwarte huid heeft, of een witte, maakt niets uit. Zolang als ze mens zijn en samen mens kunnen zijn. Maar of je nou koolzwart bent of zo blank als een lelie. Nou, dat komt tegenwoordig ook niet meer voor, hoor. De meesten zijn toch goed. Maar als je anderen misbruikt, als je op een of andere manier op kosten van anderen probeert voor jezelf voordelen te behalen en de rest, dan deug je niet. Wanneer ik een grap vertel, waarom mag ik die niet vertellen over een Jood of over een Surinamer, wel over een Nederlander? Toch zijn er een hele hoop mensen die onmiddellijk beginnen te schreeuwen discriminatie. Er zijn vrouwen die uitstekend ook op de hoogste plaatsen functioneren. Maar er zijn er ook een hele hoop die voor zichzelf allerhand rechten opeisen, zonder ook maar in staat te zijn een tiende te presteren van wat er voor nodig is. Moet ik dan, omdat de een lukt, zeggen dat de ander dus ook vanzelf dat kan? Of moet ik me afvragen, wat ben je mens, wat kun je? Man of vrouw, dat is een situatie die in bepaalde omstandigheden erg belangrijk kan zijn. Maar in de menselijke relatie gaat het erom, wat ben je, wat kun je en wat wil je? Een fanaticus zal heel gauw zeggen, ja, maar als wij vrouwen de kans krijgen, vergeet het maar. Er zijn heel veel vrouwen geweest die een hele hoop ellende hebben veroorzaakt ook, hoor. En ik geloof dat als je een vergelijking maakt, bijvoorbeeld Stalin en Keno Simons Hasselaer, zeer veel gemeen hadden. Laten we dat dan ook erkennen. Laten we niet oordelen aan de hand van geslacht of wat anders. Een mooi gezicht, een mooie been of een lelijk gezicht en lelijke benen. Of bij een man de baai, de borst en de forse figuur. Of het smichtige, spichtige wenkje met het kale hoofdje. Het gaat er toch niet om hoe ze eruit zien. Het gaat erom wat ze zijn. Tolerantie geeft je in ieder geval de mogelijkheid een beetje te ontdekken wat de ander is. Dan kun je altijd nog tot een oordeel komen. Fanatisme maakt je blind. Daarom is fanatisme verwerpelijk. En ik geloof dat we verstandig doen elke fanaticus te isoleren. Te isoleren door niet naar hem te luisteren, niet om te reageren. Want hij heeft het recht om in zijn eigen wereldje te leven, natuurlijk. Maar door hem te isoleren, ontnemen we hem de mogelijkheid anderen tot slachtoffer te maken van zijn eigen overtuigingen of zijn eigen grootheidswaan. En ik geloof dat dat het meest verstandig is wat ik over dit onderwerp kan zeggen. Er zitten nog wel enkele geestelijke aspecten aan vast, maar die liggen toch anders dan u zou denken. Het is namelijk zo, we hebben in onszelf een geestelijk weten. Vaak het gevolg van vorige incarnaties of wat anders. Dit geestelijke weten bepaalt onze oriëntering in de wereld wanneer we weer op aarde leven. Maar op het ogenblik dat wij onze gevoelens, want dit zijn meestal dan emotionele impulsen, want dat is het stuurmechanisme, wanneer we onze emoties dan tot onaantastbaar gaan verklaren en proberen de reden te onderwerpen aan de emotie, of omgekeerd, dan zijn we niet alleen zelf geen volledige mens, maar dan maken we ook anderen het volledig mens zijn erg moeilijk. Wanneer we echter een gemiddelde kunnen vinden, een soort gouden middenweg, waarin enerzijds onze emoties een rol spelen, anderzijds ons denkvermogen en ons besef van de wereld en wat er allemaal in bestaat, zouden we dan niet kunnen komen tot een begrip voor een naaste, voor een medemens, waarin niet meer de verschillen tellen, maar de overeenkomsten. Waarin het niet meer gaat om een absolute waarheid, maar om een gezamenlijk jezelf zo goed mogelijk waarmaken. Het zijn vragen die ik u hier voorleg. We zitten bij de orde van de verdraagzame en we hebben dan altijd ook de verdraagzaamheid gepredikt. Maar nooit in die negatieve zin van aanvaard alles maar. Altijd weer in de zin van accepteer de ander. Doe geen rechten gelden op de ander, want die heb je in feite niet. Aanvaard de wisselwerking tussen jou en anderen, maar zorg dat je zelf de mogelijkheid behoudt om jezelf te zijn. Want dat is het meest belangrijke wat er is. Kijk, die dingen bij elkaar gevoegd. En we hebben het nu ondertussen, als ik het in Nederland goed bekijk, 78 jaar lang gepredikt, ja. 78 jaar zeg. Wat een tijd voor u en wat een vleug voor ons. Maar, dan komen we aan eindconclusie en dan zeggen we altijd weer, ja mensen, wanneer je elkaar niet kunt verdragen, wanneer je niet bereid bent om elkaar eerst te accepteren zoals je bent, hoe kun je dan ooit komen tot die hoge begrippen van naastenliefde? Hoe kan er een echte solidariteit bestaan? Hoe kun je dan eerlijk zijn tegenover jezelf en je medemens? Daarom hebben we het altijd gepredikt. Maar als je fanatiek verdraagzaam wordt, dan eis je van anderen dat ze zich onderwerpen aan dingen die voor hen niet draaglijk zijn. En dat mag niet. Ze moeten ook zichzelf zijn. En als je meent dat verdraagzaamheid te ver kan gaan, dan zeg ik alleen maar, leef je eigen waarden zo goed je kunt. Maar laat anderen hun waarden leven. Omdat ze daardoor het voor hen noodzakelijke bewustzijn bereiken. Dan kan de mensheid geestelijk vooruit gaan. Dan kan de mensheid ook evolueren van de storm- en drangperiode waarin ze op het ogenblik nog verkeert, naar een grotere rijpheid, waardoor ze tezamen veel meer tot stand kan brengen. Geestelijk, wetenschappelijk, ja zelfs wat betreft het betreden van de ruimte. Want alles is mogelijk in een mensheid als de uwe. Wanneer ze niet voortdurend bezig blijft zichzelf te vernietigen, omdat ze denkbeelden belangrijker vindt dan de mogelijkheid van een mens om mens te zijn. Na de pauze kunt u daarop ingaan zoals u wilt. Wat ik heb gezegd, heb ik van ganse hart en eerlijke overtuiging gezegd. Wat u ervan vindt, zal me na de pauze interesseren in een verdraagzame stemming, zonder de neiging fanatiek mijn eigen waarheid te verdedigen. Ik dank u voor uw aandacht.